Februari 2008 in dienst gekomen als premier field engineer, was de volledige term op SQL Server destijds alleen. Later werd dat uitgebreid naar data platform toen we al die BI-producten erbij kregen en later zelfs ook nog de Azure-producten. Ik ben vorig jaar, of eigenlijk dit jaar nog, februari, ben ik overgestapt naar Azure. Dus doe ik alleen nog mijn data solutions in de cloud. En ja, daar hoort natuurlijk SQL nog bij, maar dat is echt een klein onderdeeltje geworden van de totale suite aan producten die we aanbieden. Focus area's die ik altijd heb gehad is performance. Je maakt gebruikers niet blijer dan met een fatsoenlijk performance systeem. En dat is vaak een bottleneckje. En daarnaast natuurlijk veel analyse en data engineering. Dus het overhevelen van A naar B. Alles komt hierin aan bod, want we gaan van Oracle naar SQL. Ik heb momenteel 5 klanten, waarvan er 3 hun Oracle's de deur uit willen doen. Dat heeft niks te maken met de kwaliteit van de Oracle database. Dat heeft meer te maken met de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van een Oracle database. Waar nog wel eens wat surprises uit naar voren komen aan het einde van het jaar als Oracle komt checken. Vandaar dat er veel mensen naar SQL Server kijken, dan wel een on-premise installatie, dan wel een SQL PaaS solutie. Wat eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt tegenwoordig. Immers de PaaS oplossing heeft precies dezelfde engine als de on-premise oplossing. Er zijn maar een paar dingen niet mogelijk die je vaak toch helemaal niet wilt in een PaaS oplossing. Hoe gaan we te werk? Nou, wat hier staat zal jullie ongetwijfeld allemaal zeer bekend voorkomen. Dit is niets anders dan een standaard software project aanpak. We gaan het definiëren, we gaan het assessen, vervolgens gaan we het ontwerpen. En daarna krijg je die cyclus waarin we gaan migreren, valideren en testen. En uiteindelijk deploy je de hele handel en ben je klaar als alles goed gaat. Er zitten aardig wat haken en ogen in het proces natuurlijk. We hebben wel wat additionele kostpunten geïdentificeerd. Een aantal daarvan zijn ook gratis, zoals die bovenste bijvoorbeeld. Die wordt af en toe gegeven en die kan een Oracle als een bedrijf zich commit aan het migreren van Oracle naar SQL Server. Kun je dat soort cursussen gratis krijgen bij Microsoft. Daarnaast is er af en toe, ik wou wel zeggen, wat is dat toch wat hier staat te blazen? Maar hij gaat gelukkig uit. ja, inderdaad. Daarnaast voor developers. In de Oracle-wereld is het heel vaak Java. Wat ik nu in de praktijk tegenkom, en ik heb nu applicatie of 20 bekeken, waarvan er 18 Java waren en 2 .NET. Dat is op zich helemaal geen ramp hoor, want we hebben ook gewoon JDBC-drivers en er is niks op tegen voor een Java-applicatie om tegen SQL Server te praten. Alleen hebben wij vanuit Microsoft daar natuurlijk wat minder ondersteuning voor. Als het in .NET is, ja, dat zou in principe makkelijk moeten zijn. Uiteraard moeten ze wel plannen of wennen aan het nieuwe platform. Want SQL Server is toch wel wezenlijk anders voor een developer als dat Oracle was. Als ze gewend zijn in Oracle te werken. Wat je vaak ziet in de code is dat het eerste wat een Oracle developer doet is een cursor openen. En het eerste wat wij roepen is vergeet die cursors, doe alles set-based. En ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met de architectuur van Oracle, waarbij je eigenlijk altijd in een read-committed snapshot werkt, zoals we dat in de SQL-wereld noemen. Dat kunnen we trouwens ook nadoen in SQL, dus het hoeft op zich ook geen probleem te zijn. Maar enigszins wennen aan de nieuwe omgeving kan wellicht geen kwaad. Daarnaast voor de testers, die zullen vaak in SSIS wat training moeten hebben. En sommigen zullen ook naar een DBA-klasje willen. Dat kan overigens allemaal geregeld worden. Vanuit Microsoft vinden we het natuurlijk fantastisch als klanten besluiten om Oracle de deur uit te doen en naar Microsoft over te stappen. Dus daar, je kunt me daar gewoon over e-mailen. Daar is heel veel support voor beschikbaar. En ook heel veel fondsen trouwens voor beschikbaar om jullie daar eventueel mee te helpen. Definiëren van een project ook weer niet anders als wat we gewend zijn in ieder project. Moet het op nieuwe hardware, ga je het in de cloud draaien? Moet het geconsolideerd worden? Noem maar op, dat soort vragen. Het is wel belangrijk natuurlijk, met je definitie kun je ook fatsoenlijk gaan scopen. En ja, een ander kenmerk van een softwareproject is dat het in principe altijd gillend uit de hand loopt. En dat is natuurlijk in dit soort gevallen niet anders. Wat zijn je succesfactoren? Nou, in dit geval is dat meestal redelijk overzichtelijk. Die applicatie die moet verder draaien op een SQL Server in plaats van een Oracle. En ja, veel moeilijker maak ik het ook nooit, want dat is uiteindelijk je doel. Dat daar heel veel bij komt kijken en dat je gaandeweg voor wat verrassingen komt te staan, dat mag voor zich spreken. Maar uiteindelijk is dat het doel. En de risks in kaart brengen. Nou, dat kan nog wel eens variëren. Als je een businesskritieke applicatie zit, dan kun je het niet permitteren dat die even 3 dagen eruit ligt. Dus ja, dat zul je even in kaart moeten brengen. Inventarisatie van het huidige systeem. Over het algemeen komt een klant naar me toe en die zegt, we willen deze applicatie willen we op SQL laten draaien. Nou, het is prima, dat kan. Ga je applicatie bekijken, database bekijken, niks aan de hand. Allemaal redelijk overzichtelijk. Als je dan gemigreerd bent, blijkt dat er een heleboel data warehouse-achtige systemen queryen op die database. En andere rapportages draaien, dat er wat monitoring aan vasthangt, noem maar op. En ja, ik heb eigenlijk nog geen project gehad dat ik niet voor zulke verrassingen kwam te staan. Dat er echt uit de vreemdste hoeken informatie werd gevraagd aan zo'n systeem. En dat dat op voorhand niet helemaal duidelijk is, vaak ook. Nou, designen. Wat ik ook vaak tegenkom en wat ik nu op het moment ook weer meemaak bij een klant, is dat we tamelijk oude systemen aan het overhevelen zijn. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met een Java-applicatie uit 2003. En ja, wat is dan wijsheid? Gaan we die één op één overbouwen? Dat kan. Gaan we die code migreren, zodat die database feitelijk, die hele applicatie één op één overgezet wordt met de oude database in place? Of is dat niet zo efficiënt? Als je kijkt met name naar die code die vaak in die applicatie zit uit 2003. Nou, dat is ondertussen alweer 13 jaar geleden. En op dat moment ja, bouwden we software op een andere manier als we dat nu doen. Dus wat je ziet, en zeker zo'n applicatie die dan 13 jaar in productie staat, dat is vaak een aardige spaghetti geworden. ORM frameworks en dergelijke waren in die tijd in het beginstadium en nog lang niet op het niveau waar we nu waren. Soms is het verstandiger en ook goedkoper om het hele spulletje overboord te gooien en overnieuw te beginnen. Maar dat is vaak een heikel punt bij een klant. Ander punt waar je mee zit is dat er in 2003 of eerder zelfs, de oudste die ik gezien heb was van 1996, moet je nagaan. Die is al 20 jaar in productie, zo'n applicatie. Daar zaten helemaal geen unit tests bij. Dat werd destijds helemaal niet gedaan. En dat is natuurlijk een enorm complicerende factor voor het migreren van zo'n database. Want ik kan nooit, als ik een stuk PL/SQL moet vervangen door een stuk T-SQL, wat hardcoded in de code staat, kan ik nooit dat op een fatsoenlijke manier geautomatiseerd testen. Moet ik dus altijd of handmatig doen, of in het geval van deze klant een blik testen als ergens aan de andere kant van de wereld opentrekken. Wat ook niet helemaal foolproof is. Nou, nieuwe systemen, project plans, automation, testing en validatie valt hieronder. Als we verder gaan naar het migreren aan zich, ja, simpel gezegd gewoon het overhevelen, en dat gaan we straks ook even zien in de SQL Server Migration Assistant, het overhevelen van de objecten, de applicatiecode, naar een preproductiesysteem. Nou, dat klinkt allemaal erg simpel en dat is het in principe ook. We creëren een aantal nieuwe database-objecten en we moven de data. Voor de meeste databases valt dat wel mee, maar als je een paar honderd gig hebt, of misschien wel een paar terabyte, dan zijn dat ook weer dingen waar je over na moet gaan denken, want dan red je het niet meer met de SSMA-wizard. Even op knopje duwen en de data wordt overgeheveld. Als je dat met 3 terabyte doet, nou, dan ben je wel een paar dagen zoet, denk ik, als je het al redt. En maintenance, wat natuurlijk op die Oracle ingeregeld was, zal ook weer moeten worden ingeregeld op de SQL Server. En maintenance gaat vaak verder als een backupje draaien. Daar zitten ook extractiescripts bij of eventuele data maintenance scripts en dergelijke. Moet je goed op letten en ook meenemen dat je niks mist. Het valideren. Hoe weten we wanneer die data goed is, die over is gekomen? Ja, daar kun je ook tests voor schrijven, in principe. Je kunt ook comparisons doen met SSIS of met andere tools om te garanderen dat die data op die Oracle gelijk was, of gelijk is aan die data die op die SQL is geland. Vervolgens testen, met name voor stored procedures die je overhevelt. PLSQL is wezenlijk anders dan T-SQL in een heleboel vlakken. Het grootste punt wat we tegenkomen zijn de built-in packages op een Oracle server. Dus Oracle levert een heleboel functies standaard mee met een installatie van een database. En een heleboel van die functies heeft SQL domweg niet. Nou, dat hebben we opgelost door daar een wrapper voor te schrijven. En die wordt ook mee geïnstalleerd als je het schema converteert. Zodat je, ja, wat je bijvoorbeeld heel vaak tegenkomt, is een decode statement van Oracle. En wij hebben daar geen equivalent van. Nou, het is natuurlijk redelijk eenvoudig om daar een functie voor te schrijven die je dan aanroept in dat geval. Dan werkt het. Maar dat geldt niet voor alles. Want er zijn ook tamelijk exotische functies die ze op Oracle ook zelden tot nooit gebruiken. Ja, daar is ook niet altijd een equivalent voor in SQL Server. En vervolgens deployen. En dat is naar productie gaan met het hele systeem. Alleen het systeem uitzetten over het algemeen in een maintenance window en het andere systeem opstarten. En het beste ervan hopen. Daar komt het vaak toch op neer. Het is nog steeds geen wetenschap. En daarna kun je vakantie pakken. Daar heb je ook wel genoeg overuren gedraaid over het algemeen. Nou, wat bieden we daarvoor een tooling voor bij aan? We hebben natuurlijk de Map Toolkit. Dat is leuk als je niet weet wat je aan SQL Server hebt draaien. De Map Toolkit is eigenlijk een vrij basic discovery tool. Die ontdekt wat voor databases en van welk merk er in je AD draaien. Hij heeft heel veel rechten nodig. Je moet echt hoog in het domein tree zitten om dat ding fatsoenlijk te kunnen laten draaien. Hij doet er lang over, maar je hoeft er niet naast te zitten. En als hij klaar is, dan heb je een enorme lijst met wat er in je AD draait. Over het algemeen staat daar niks nieuws tussen, behalve die 800 SQL Express edities die hij ook nog even opspoorde. De meeste sysadmins weten verder zelf ook wel dat er wat oracles en wat SQL's draaien en zo. De SQL Migration Assistant is een ander verhaal. Dat is een hele complete tool om de database, en enkel de database, op te pakken van Oracle richting SQL Server. En die zal ik zo ook laten zien, want dat is een enorm uitgebreide tool. We zijn nu bij versie 7 aanbeland. Nou, dat geeft wel een indicatie van hoe lang die tool al meegaat. Volgens mij is die destijds gereleased in 2005 als eerste versie. Er is een partner die dat doet, DB Best heten die mensen. En die hebben die tool al jaren in beheer. Die doen zelf trouwens ook migraties. En die leveren dat. En daar zit alles in vanaf het moment dat je het schema inleest op een Oracle, totdat je deployt op een SQL Server. Voor het assessen heel handig. Want zodra je in gaat lezen, evalueert hij eigenlijk alle code die op die Oracle aanwezig is. En spot hij ook gelijk de issues die er zijn met die code in dat betreffende schema. En geeft hij daar een redelijk nauwkeurige tijdsinschatting van hoeveel je dat kost om op te lossen. Hij is een beetje aan de ruime kant. Persoonlijk vind ik dat wel prettig, want de meeste tools zijn heel erg aan een pessimistische, of aan de lage kant, zeg maar. Daar kom je nooit uit. Deze, als hij twee keer een probleem spot in dezelfde stored procedure, geeft hij er beide net zoveel uren voor. Maar ja, iedereen die wel eens een functionele planning heeft gemaakt, weet dat je al je uren optelt en die maal twee doet. En dat je dan meestal nog tijd tekort komt. Voor de migratiefase gebruik je weer die SQL Server Migration Assistant. Je kunt daadwerkelijk je schema altijd converteren vanuit die Migration Assistant richting je SQL Server. De data overhevelen, dat kan. Voor kleine databases, voor grotere databases gebruiken we daar SSIS voor. En het deployen kan ook weer uit de Migration Assistant, maar dat doen we meestal dan naar een preproductieomgeving en dan de cut-over is manueel. Laten we eens naar die tool gaan kijken. Hartstikke idee. Dit is hem. Dit is de Migration Assistant. Het eerste wat we gaan doen, als ik mijn muis teruggevonden heb, daar is die, is een nieuw project aanmaken natuurlijk. Nou, SQL Migration 2 lijkt me een fantastische naam voor vandaag. En het tweede wat ik ga doen is, omdat ik een kale Oracle heb, ga ik even zorgen dat hij wel mijn HR-schema inleest. Dat is zeg maar de AdventureWorks van Oracle. Dat we ook wat testdata hebben om mee te werken. Het eerste wat ik moet doen is connecten naar een Oracle. Nou, ik heb er eentje klaargezet in Azure. Hartstikke idee. En hij gaat gelijk aan de slag. Je ziet hem daar rechtsonder. Is hij al die objecten aan het bekijken wat er in die database zit. En is hij die objecten aan het evalueren. Dus hij is nu loading de heavy objects. Klinkt mooi.
In hoeverre moet je nou de Oracle Client Tools installeren bij deze tool?
Dat is een hele goede vraag. En dat is een hele juiste omschrijving. Die ik in het kader van de opname niet zal herhalen. Maar ja, je moet de... Ja. Ik zal je naam ook verder niet vermelden. Maar je moet inderdaad de Oracle Client Library moet je hiervoor installeren. En je ziet hem hier ook in 32-bit mode draaien, omdat ik een 64-bit gewoon niet aan de gang kreeg. En dat is niet ongewoon. En dan probeert het op een andere machine, doet hij het wel in één keer. En... Die 32 bits, die doet het eigenlijk altijd. En in de praktijk heb je daar niet zoveel nadeel van. En die 32 bit heeft ook een executable die het netjes installeert. En de 64 bit driver versie, die heeft enkel een command line interface, waar je echt zulke commando's in zit te typen om de juiste drivers te installeren. Het gekke is, vanuit Visual Studio kun je ook connecten met een Oracle. En daar heb je dat allemaal niet bij nodig. Dat is een single download. Maar goed. Wellicht willen ze het ons niet te makkelijk maken. Goed, mijn schema's, of tenminste de instance. Ja, bij Oracle heb je natuurlijk, wat wij een database noemen, is op Oracle een schema. Dus iedere user krijgt een schema, dat is zijn schema, en daar kan hij objecten inzetten. En hun groeperen dus meer op schemaniveau, terwijl wij op database niveau onze objecten groeperen. Typisch gezien heeft een Oracle instance één database met een heleboel schema's erin. Wij kunnen ook een heleboel schema's maken, maar we hebben een heleboel functionaliteit niet die Oracle op schema level wel heeft. Bijvoorbeeld de schema level backup hebben wij niet. Gaat ook niet komen ook, denk ik. Moeten ze behoorlijk wat verbouwen. Die kan ik openklikken en dan zie ik hier mijn schema's die ik heb overgehaald. Nou, HR zijn we in geïnteresseerd. En dan kan ik vervolgens over rapporteren wat daar allemaal in zit. Create report. Dan gaat hij daar nog een keertje doorheen. Je ziet alle objecttypes zie je passeren aan de onderkant. Voor iedere tabel weer trouwens. Nou, dit zijn er gelukkig niet zoveel. En nou is hij een heel eind. En heeft hij... hier een HTML-rapportje opgebouwd, waarin ik eigenlijk altijd vooral naar deze kijk, naar de warnings en de errors. Ik heb hier toevallig geen errors in, dat scheelt. We zien hier alleen wat datatype warnings, dus die onderste zegt dat een conversie van een number data type wat data loss kan veroorzaken. En een migration assistant for Oracle warning message met read-only is ergens gespecificeerd. Een hint die, ja, die bij ons wat anders werkt. En daarboven staan dan wat gegevens waar ik op door kan drillen. Dus laten we beginnen met de tabel. Nou, dan zie je dat hier wat gegevens worden weergegeven. Over het statement type, de kolommen, de foreign keys. En wat er allemaal al geconverteerd is. Nou, nog niet. En dat er weinig problemen te verwachten zijn met dit object. Zo kun je hier in zijn geheel doorheen lopen. Is handig. Vooral voor als je errors hebt, heb je gelijk een mooie estimate over wat het je ongeveer een tijd gaat kosten om die database op te kalefateren voor SQL Server. Als we teruggaan naar de tool, dan kan ik hier die objecten uiteraard ook bekijken. En dan krijg ik hier boven te zien hoe die tabel is opgebouwd. Dus in dit geval hebben we een country ID, een country name en een region ID. En wat gelijk opvalt, zijn de datatypes. Die wijken natuurlijk af van wat we op SQL gewend zijn. Dit is immers de Oracle definitie ervan. We kunnen hem ook in SQL bekijken. Dan krijg je gewoon het create script ervan. De volgende stap is dus om te gaan connecten naar een SQL server. Ja, dit staat allemaal goed. Nou, daar heeft hij even moeite mee. Ja, hij is er. In die SQL server heb ik een database aangemaakt, wat ik als target gebruik hiervoor. Die TechNet demo's, die is nu nog helemaal leeg. Dat HR-schema ontbreekt ook nog helemaal. Dus als ik deze ga converteren, dan heb ik daar in één keer een table countries gekregen op mijn SQL server. Die staat nog niet op de database trouwens. Dat zal ik ook even laten zien. Als we nu naar die database toe gaan, deze is het. En ik ga naar tables, die is nog helemaal leeg. Je moet hem wel synchroniseren uiteindelijk. Dus converteren is niet hetzelfde als synchroniseren in dit geval. Die termen zijn een beetje verwarrend, maar het went wel. Wat we wel zien, is dat die country ID, die heeft hier een character 2 datatype gekregen. Daar is op zich niks mis mee. Die varchar 40 voor de country name, kan ik me ook wel voorstellen dat dat iets is. Alleen die float 53 voor het omzetten van een region ID. Nou, ik ben ooit begonnen in Oracle. In 98 geloof ik, op Oracle 7. Maar ook daar deden we niet ID-velden in velden die 53 bits lang zijn, zeg maar. Want ook daar levert dat uiteindelijk performanceproblemen op. Dus hier hebben we toch wel een probleempje te pakken. Nou, als we dan gaan connecten naar die Oracle, even wachten tot Visual Studio opgestart is. Ik doe dat altijd met Visual Studio, connecten naar Oracle trouwens. Dat werkt prettiger als de default Oracle tooling. De default Oracle tooling is SQL Plus, dat is een command line interface. Ze hebben ook SQL Developer, dat is een wat moderner variantje. Of je kunt Toad gebruiken, maar dat is een betaald product. En doe ik dus ook liever niet. Hier is Visual Studio. Als we naar de Server Explorer gaan. Hartstikke idee. Hier zijn de tables. Dit zijn de relational tables. En als ik deze, de retrieve data, doe, dan zie ik dat mijn region ID eigenlijk gewoon een integer is. Sterker nog, wat hier staat, past zelfs in een tiny int. En die is maar 2 bytes in plaats van die 53 die er nu staan. 2, 4? 1 zelfs. Oh, small int heb je natuurlijk ook nog, die is 2. Ja, je hebt gelijk. Ik heb hier een SQL-archief op de eerste rij zitten. En dat is geen grap trouwens. Jazeker, ja. De vraag was of je queries in deze tool kunt schrijven. Ja, dat kan. Daarom is hij ook zo handig. Je krijgt eigenlijk gewoon... moet ik even kijken hoor. Nieuwe query. Hartstikke idee. Ja, dan krijg je zo'n rare... een beetje access-achtig scherm. Maar ja, je kunt hem gewoon toevoegen. Even deze closen. En hier kun je ook gewoon typen als je wil. En die kun je uitvoeren. Ja, mijn toolbars zijn helemaal door de war gegooid. Maar ik denk dat het zo ook wel lukt. Ja, hoppata. En dan heb je het hier ook. Even deze weg. En dan heb ik hier mijn result set. Terug naar SSMA. Ja, als ik nu die tabel beetpak en ik zeg synchronize with database, hartstikke idee, dan is die tabel aangemaakt. En dan hebben we hier een tabel gekregen in het HR-schema, immers dat schema waren we mee bezig, HR countries. Alleen nou staat die kolom natuurlijk op die float. Daar is hij. Nou, om dat te wijzigen, kunnen we hier gewoon een int van maken. En applyen. Dan verdwijnt ook die precision natuurlijk. En kunnen we deze nog een keer synchroniseren. En als ik nu terug ga naar mijn tabel en ik refresh die columns, dan zie je dat ik hier gewoon een int heb gekregen. Dit soort dingen moet je wel heel secuur in zijn. Want in principe is dit nu natuurlijk makkelijk om uit te voeren. Zodra die tabel helemaal nokkie vol zit met data, dan wordt dit vaak al lastiger om voor elkaar te krijgen. En kost het in ieder geval meer tijd. Dus dat is altijd mijn eerste prioriteit. Zorgen dat het datamodel met fatsoenlijke datatypes overkomt. Hij heeft er ook een handje van om overal numeric datatypen te gebruiken. SQL kent dat ook. Ik geloof dat er hier een in zat. Ja, hier zo'n number. Dus als we dit schema converteren, dan komt hij hier met een numeric uit. Nou, een numeric, dat is een beetje een hybride datatype in SQL Server. Wat het achteraf voor je eigen beheer niet makkelijker op maakt om te zien wat voor data hier nou in zit. Anders moet je gelijk naar die precision en die scale kijken, waarbij je nu dus ziet aan de scale dat er natuurlijke getallen in zitten. Nou, waarom zou je het dan een numeric laten? Dan kun je het beter ook omzetten naar een int. Zeker als we naar die tabel gaan kijken. Welke tabel had ik eigenlijk? Departments. Terug naar de Server Explorer. En naar departments. Kijk, dan zie je dat dit ook weer allemaal ints zijn. Nou, dat zet ik dan ook meteen om naar ints. Dat het ook gewoon in SQL Server dialecten staat. In plaats van Oracle type benamingen. Het zijn geen datatypes waar we echt moeite mee hebben. We hebben natuurlijk het var binary formaat waar we alles in kunnen frotten. Dus wat dat betreft kom je er altijd wel uit. Maar ook dat soort datatypes zijn ook op Oracle niet heel veel gebruikt. Het is gewoon geen goed idee om een blob op te slaan in een database. En dat geldt ook voor Oracle. Net zo goed als dat voor ons geldt. Dan de data. Als we het hele schema gedaan hebben. Oh, nou heb ik ze niet veranderd. Even snel wijzigen. En dit is ook een int. Apply. Zo. Vervolgens kun je zo'n tabel aanklikken en migrate data zeggen. Nou wordt het even grijs. Ja, maar hij moet weer kleurtjes krijgen. Dan is hij dom. Daar is hij. Hij wil dat ik reconnect naar die Oracle toe. Ik kan een korte password moeten kiezen. Twee keer, dat wist ik ook. En deze ook. Hartstikke idee. Hoppata. En we hebben nu 25 rijen gemigreerd. En die kunnen we nu ook terugzien hier. Oh, wacht, dat kan nog sneller. en mijn data is over. Dus dat is eigenlijk alles. Ik zie je nee schudden. Nee, want dit is op SQL Server. De oude tabel staat op Oracle. Oh ja, oh, die heb ik niet gemigreerd volgens mij. Ik had er maar één aangevinkt. Die heb ik nog niet gevuld. Maar dat is hetzelfde laken in een pak. Wil je hem gevuld hebben? Dan doe ik het even hoor. Dat is een hele goede vraag. Daar gaan we nu naar kijken. We hebben nu het makkelijke gedeelte al achter de rug. Daar zijn we. Procedures bijvoorbeeld. Ik dacht dat deze twee procedures had. Niet natuurlijk. Hierboven heeft hij dat. Kijk. Laat ik op die monitor kijken. Dat werkt wat handiger. Als ik hem nu selecteer, dan krijg ik hier natuurlijk de code te zien van deze betrekkelijk eenvoudige stored procedure. Er wordt gewoon een rij geïnsert in, waarin eigenlijk? In job history. Als ik naar de titel had gekeken, had ik dat ook wel geweten. En er zijn wat variabelen. Nou, gewoon standaard PLSQL. Dus als ik dat converteer, dan gaat hij dat omzetten naar T-SQL. En ook hier geldt weer dat de formaat van de importparameters gelijk weer eindigen op datatypes die je liever niet ziet daar. Zoals hier weer die float. En dat komt door deze notatie in Oracle, die overigens op Oracle 7 ook al bestond toen ik ermee werkte. En die echt hartstikke handig is. Wij hebben dat niet. Waarbij de type wordt overgenomen aan de hand van de metadata die in de query later gebruikt wordt. Dat is wel... Ik moet er even onthouden. Moet ik nog eens als een feature request indienen. Voor de rest zie je hier gewoon eigenlijk hetzelfde geschreven staan. Er wordt hier gewoon het een en ander geïnsert in een tabel. Nou, deze is betrekkelijk simpel. Dus kunnen we ook direct migreren. Door hem gewoon, moet ik wel even die int natuurlijk, deze in een int veranderen. En hieronder zag ik er nog een staan. Er staan links en rechts wat waarschuwingen in de code. Je ziet hier dat er een SSMA warning message is gekomen. Dat conversion from number data types can cause data loss. Nou, dat is heel simpel te mediaten door gewoon een min en een max op te vragen van die waardes die in zo'n tabel zitten. En aan de hand daarvan je datatype te bepalen wat je uiteindelijk gaat gebruiken. In theorie hoeft er natuurlijk nooit een overflow te ontstaan, als je dat van tevoren correct sized. Sorry, wat zei je? Die tool kijkt in principe niet naar de data. Die kijkt alleen naar de metadata. Ja, dat klopt. Hij vraagt, als de tool de max had bepaald, dan had hij kunnen weten dat dat whatever waarde was. Het probleem is, als je een tabel hebt met 4,5 miljard rijen, dan is die tool 36 uur bezig voordat hij de max bepaald heeft. Ze hebben ervoor gekozen om enkel metadata te queryen en geen data zelf. Dat alleen één op één over te zetten. Dus dat is iets wat je zelf moet doen. In mijn ervaring, als je met die Oracle DBA gaat zitten, en hij wil dat ook, want dat is vaak ook nog wel een issue'tje, er is nog steeds een behoorlijke stammenstrijd gaande, merk ik wel eens. Dan ben je er vrij snel achter, want die weten best wel wat er in hun datamodel zit en wat voor waarden daar te verwachten zijn. Is vaak ook wel... je begint aan zo'n schema en je krijgt 500 tabellen terug. En dan zijn we een dag bezig en dan zijn we al op minder dan 80 tabellen. Want de rest was allemaal afval wat achter is gebleven door development cycles en noem maar op. Het is nooit opgeruimd. Maar ja, dat heb je overal. Nu kan ik deze ook synchroniseren. Hartstikke idee. En heb ik in mijn management studio bij programmability een stored procedure erbij gekregen. Met code en al. Oh ja, hier begint hij dan wel over. Die line feed, dat ze niet kloppen. Maar ja, daar kan ik mee leven. Dat wat betreft de code. En zo gaat het ook met constraints. Het is, is het een arbeidsintensief proces? Mwah, valt wel mee. Je hoeft niet overal naar te kijken. Maar het is wel even werk. Het is ook niet niks, zeg maar, om te doen. En met name als je het helemaal goed wil doen en als de kwaliteitseisen heel hoog zijn, dan zou je dus eigenlijk ook weer met unit testen moeten zorgen dat die stored procedures ook doen wat ze moeten doen. Ook in SQL Server. Ja, want vaak hebben ze ze ook niet in Oracle, die unit tests. Ik heb al wel een aantal keren meegemaakt, dat is dan wel heel grappig, dat je dan een unit test doet op echt een stock-out systeem, dat die stored procedure gewoon niet lijkt te kloppen, ook niet in Oracle. Dat die het al jaren fout doet. Maar ja, dat... In principe gelijk. Ik denk dat Oracle en SQL op dit moment elkaar heel weinig rondlopen. Dat de een wat handiger is in het een en dat de ander wat minder handig is in het andere. Nou, noem maar op. De verschillen zijn minimaal. Er zijn een aantal dingen die, waar je wel eens tegenaan loopt. Dat is de functionele index die je op SQL, of Oracle wel hebt. Waarbij je dus een index op data zet in een functie. Dat kunnen wij niet. Daar is omheen te werken met een computed column. En ja, dan, die performance blijft over het algemeen gelijk. Als het een klant echt om performance gaat, en dat komt ook voor, ja, dan zit er na de migratie nog een slag achteraan om het naar in-memory of naar column store of whatever te krijgen. En dan zijn we significant sneller op dezelfde hardware. Dat hoeft geen probleem te zijn. Als jij je database in read-committed snapshot zet, dan kun je ook met cursor kun je een fatsoenlijke performance halen. Het is natuurlijk altijd sneller om buiten die cursor te blijven. Ja, Paul Randall noemt het altijd heel mooi row by agonizing row. Dat vind ik altijd wel een hele mooie omschrijving. Die loop die is nooit sneller als de set-based operatie. Tot een bepaald niveau, hè, trouwens, want ze kruisen elkaar. Als je nou weet niet hoeveel miljoen rijen in één keer update, dat kost je uiteindelijk meer transactielog en zoveel tijd meer om te loggen dan dat het je in een cursor zou kosten. Maar ja, daar is zeker ook snelheidswinst te halen. Maar dat is nooit mijn primaire doel in zo'n migratieproject. Ik wil dit eerst over hebben op het Microsoft-platform en daarna kijken naar verbeteringen. Of het moet echt een complete nieuwe rebuild worden. Maar dan ben ik er vaak ook niet bij betrokken, dan doet de partner dat. Nog verdere vragen over deze toolset? Ja, zeker. De indexen gaan, alle indexen, die behalve degene die dan niet compatible zijn, zoals die functieindex, die gaan gewoon mee. En voor de rest hebben wij niet zo heel veel verschillen qua indexen. Nee, eigenlijk niet. Zelfs op XML hebben we grofweg dezelfde index. De toolset die kan migreren van Oracle naar SQL 2008, 2008 R2, 2012, 2014, 2016 en SQL PaaS. Je kunt dus ook recht van een Oracle naar een SQL PaaS. Ik moet zeggen dat ik dat persoonlijk nooit doe. Ik ga altijd naar een boxed instance, want dan kan ik veel meer diagnostische informatie uit het systeem halen als ik gemigreerd ben, dan dat ik direct naar PaaS ga. Dan zie ik eigenlijk helemaal niks meer. En dan, ja, dan kan ik dus ook niet goed inschatten of je het wel goed gaat doen in PaaS. Maar voor het, ja, het normale smoelenboekje, zeg maar, die database zou je rechtdoor kunnen gooien naar een PaaS-oplossing. Nou, tool support. Nou, ik zie hier al een aantal mensen zitten die voor Premier klanten werken. Die hebben natuurlijk Premier support, ook op deze tool. Assisted support, er is gewoon support op deze tool. Met de garantie dat je binnen een werkdag reactie krijgt. Er zitten een aantal mensen van DB Best die beantwoorden die vragen over die tool. Er is een vrij actief forum. En ja, mocht je erover denken of mocht je erover twijfelen. Mijn adres, mijn mailadres staat in de tweede slide. In mijn introductieslide. Kun je mij ook altijd mailen. En dan kan ik jullie ook altijd in contact brengen met de juiste mensen binnen Microsoft. Om te kijken of wij daar verder ook kunnen bij assisteren. Mogen duidelijk zijn dat wij dit allemaal fantastisch vinden. En daarmee heb ik nog 3 minuten over voor vragen. Of jullie kunnen als eerste bij de Mars en de Snickers zijn.
Wat doe je nou voor extreem hoeveelheden data gaat?
Ja, dat is, daar loop je inderdaad wel eens tegen aan. Dan hevel je de data niet over met die tool. Kijk, qua schema maakt het niks uit. En hij neemt ook geavanceerde zaken als partitionering van data, voor zover mogelijk, want Oracle kent ook nog subpartities, iets wat wij ook niet kennen. Dat neemt hij gewoon mee. Als je dan data moet gaan laden, ja, dat doen we in SSIS. In ieder geval of in een ETL-tool die een fatsoenlijke throughput haalt. De sessie die Henk van der Valk geeft hierna. Die is weer bezig geweest om zo snel mogelijk een tekstfile in te lezen. Nou, daar, die technieken gebruiken we dan, ja. Ergo, we bellen Henk, want die is daar handig in. Ja. Nog meer vragen? Nou, dan wil ik jullie bedanken voor je aandacht.